Gabby, 34 jaar oud. De oudste van 3 kinderen. Althans, levende kinderen. Ze heeft nog een oudere zus, Femke, die nog geen dag geleefd heeft. Ruim 20 jaar lang wisten Gabby en de rest van het gezin niet waar Femke begraven lag. Tot 1999. Toen vond haar vader het grafje door puur toeval. Samen met Gabby ging ik naar de begraafplaats om te praten over Femke en alles wat met haar te maken heeft.
Als je hier rechts kijkt en dan lopen we naar beneden, dan zie je hier de hele cirkel. In die cirkel, daar liggen alle kindjes begraven door hun eigen ouders. En als je hier rechts kijkt, dan zie je hier een heel stuk waar allemaal kleine graven staan, die er zomaar tussen alle begroeiing in zitten. En dat zijn de kindjes die begraven zijn door niemand of door ziekenhuizen.
Er staan ook veel minder grafstenen dan bij dat cirkeltje waar we net voorbij liepen.
Ja, dat komt omdat heel veel ouders niet weten dat hun kinderen hier liggen.
En we zijn er aangekomen, hè?
Ja, hier ligt Femke.
Met een zelfgemaakte grafsteen door jouw moeder.
Ja, dat klopt.
Een beetje ruitvormig. Met met rechtsbovenin een baarmoeder. Een opengemaakte baarmoeder waar een kindje in ligt. Dit had je een aantal jaar geleden niet kunnen denken, hè?
Nee, dat klopt. Wij wisten helemaal niet dat Femke hier lag. Wij dachten dat Femke ergens... Nou ja, we wisten het niet. We hebben haar niet zelf kunnen begraven. Nou ja, ik wel helemaal niet natuurlijk. Maar in het ziekenhuis is besloten dat het voor mijn ouders beter was om bezig te gaan met hun verdriet dan dat ze ook nog een begrafenis moesten regelen. Dus heeft het ziekenhuis heeft gezegd dat regelen wij voor jullie. En mijn ouders hebben nooit geweten hoe of wat of waar of waarom. Femke was er niet meer. Nergens.
Maar je ouders die waren niet de enige die daar problemen mee hadden.
Nee, dat klopt. Ik zelf heb gewoon een zus die er helemaal niet is. En die maakt onderdeel uit van mijn gezin en van mij. En ja, dat maakt het ook gewoon ongrijpbaar en onbegrijpbaar. Want je hebt wel gevoelens, maar je weet helemaal niet waar die vandaan komen. En je reageert wel op een bepaalde manier op bepaalde dingen. Maar je weet helemaal niet waarom.
Maar het is wel apart, want jij bent geboren na Femke.
Ja.
En toch heb je er problemen mee.
Ja, je weet niet dat je problemen hebt. Dat weet je helemaal niet. Je weet niet dat er gevoelens zijn die misschien ergens bijpassen of ergens niet bijpassen. Maar als je daar dan langer over nadenkt en mee bezig bent, dan kom je erachter dat door te praten bijvoorbeeld met je moeder of met je vader, dat zij het heel spannend vonden om jou op te voeden, omdat ze niet konden geloven dat jij helemaal gezond bent en helemaal het doet. En dan kun je best wel heel erg beschermd opgevoed worden.
Maar wat merkte jij daar dan van? Van dat verschil in opvoeding? Hoe wist je überhaupt dat je anders werd opgevoed dan anderen?
Puberen mag niet, want dan ben je mensen tot last, bijvoorbeeld. En ik wilde niemand tot last zijn. Ja, dan wil je wel gaan schoppen, maar dat schoppen, dat mag dan weer niet van jezelf. Maar je krijgt ook misschien net niet terug wat je terug wil krijgen van je ouders. En dan weet je niet hoe je moet reageren. En dan ga je... Ja, dan voel je je gewoon niet fijn. En zeker niet als je aan het ontwikkelen bent. En als je niet helemaal weet wie je bent of waar je vandaan komt. Omdat je dus wel iemand mist die er niet is geweest. In 1999 kwam mijn vader bij buren op bezoek. En die was gewoon gezellig een babbeltje aan het doen. En een broer of een zus van die mensen kwam op bezoek met het verhaal dat zij hun kindje gevonden hadden. En zij vertelde dat hun kindje gevonden was in, op een begraafplaats in een bos. En nou ja, het hele verhaal klonk precies hetzelfde als wat mijn ouders meegemaakt hadden. En toen is mijn vader stilletjes weer naar huis gefietst. Hij heeft daar even een nachtje over geslapen. Is de volgende ochtend lekker gaan werken. En had bedacht, als ik klaar ben met werken, dan rij ik naar die begraafplaats toe. Om daar te kijken of Femke daar misschien ook is. Ja, hij heeft de tuinman gesproken en die meneer kon gewoon zo Femke Simons aanwijzen. Op een hele grote plattegrond van de begraafplaats. En daarna is hij met mijn vader hierheen gegaan. En toen lag ze hier gewoon. En toen heeft hij dat aan mijn moeder verteld en zijn ze samen hierheen gegaan. En daarna hebben ze het mij en mijn broers verteld.
Hoe ging dat precies?
Ik weet niet meer hoe hij het verteld heeft. Echt niet meer. Ik weet alleen dat het heel fijn was om daarna met z'n allen hierheen te gaan. En ik denk dat we een half jaar nadat we het wisten, hebben we haar een begrafenis gegeven met z'n allen.
En dat was voor jou een moment dat je dingen wat meer af kon sluiten?
Het kon wel een plekje krijgen. Ook al weet je nog niet precies wat een plekje krijgt, maar het is wel dat je denkt, ja, oh, nou vallen puzzelstukjes op elkaar, of er valt een last van je af. En het is gewoon tastbaar. En het is niet maar alleen meer een iets wat je gewoon gemaakt hebt in je hoofd, of in je in een verhaal, of in een gewoon in mijn fantasie of zo. Dat is het niet meer. Nee, zij is hier. Zij is echt een hier.
Hoe is dat toen eigenlijk gegaan met die begrafenis, toen jullie hier met z'n vijven stonden?
We hebben met z'n allen water, zand en dat soort dingetjes bij elkaar gezocht. Zodat we het steentje goed neer konden zetten. En dat was eigenlijk voor ons de hele ceremonie. Dat we met z'n vijven dat steentje voor haar hebben neergezet.
Denk je daar nog vaak aan terug aan die dag?
Dat is niet meer nodig. Want het is zij is er nu gewoon. En ik kan iedere dag gewoon lekker aan haar denken wanneer ik dat wil. En erbij stilstaan. En die dag was heel erg fijn. Omdat we er met z'n vijven voor haar op dat moment waren.
Heb je het gevoel gehad dat je eigenlijk naast jezelf ook Femke moest zijn voor jouw moeder?
Ja. Ja.
En wat voor uitwerking had dat op jou en op jouw moeder?
Dat ik me niet gezien heb gevoeld. Omdat ik niet wist of ze mij wilde zien of in mij misschien nog ook nog Femke wilde zien. Maar dat heeft niet alleen mijn moeder mij het gevoel gegeven, maar mijn vader ook. En dat is op zich wel pittig om dat na zoveel jaar uit te spreken, ook naar elkaar. En dan is het ook wel fijn om terug te horen dat dat helemaal niet het geval is geweest.
Heb je het idee dat er dan te veel van jou verwacht werd?
Ik heb wel een behoorlijke last op mijn schouders gevoeld. Maar die draag je dan. Dat weet je ook niet beter als kindje zijnde. Maar dat kun je pas als je zoveel jaar verder bent, kun je dat relativeren en terug opkijken.
Maar viel met het vinden van dat grafje dan ook een beetje die druk van jouw schouders af? Of was dat al eerder?
Of is het nog steeds?
Het is niet meer. Ik weet ook niet wanneer dat gestopt is. Ik weet alleen dat het wel zo geweest is. En ja, neem het ze ook niet kwalijk of zo. Want nou ja, het is natuurlijk ook een gigantisch bizarre situatie geweest.
Want je hebt nou zelf twee kindjes. De ene is 3,5, de andere is 15 maanden.
Ja.
Hoe ging dat toen jij van de eerste zwanger was? Speelde dit toen ook echt door jouw hoofd?
Ja. Ik heb gevraagd aan mijn artsen of ik kans had door Femke om ook een kindje te verliezen. Of erfelijke factoren bij zouden komen of zo. Toen hebben ze me heel snel gerustgesteld. Nee, je hoeft zich nergens zorgen om te maken. En nou ja, dat heb ik toen ook maar niet meer gedaan. En er was toen niet heel veel uitgezocht. En ze hebben ook niet echt doorgevraagd. En toen ben ik bevallen van een prachtig knulletje. En het is helemaal fantastisch. En toen ben ik zwanger geworden van een tweede kindje. Een paar jaar later. En toen ben ik weer naar het ziekenhuis gegaan. En toen kreeg ik een heleboel vragen over Femke. Of ik de dossiers van mama mocht. Of ik spulletjes van het Radboud mocht. Of ik meer kon vertellen over hoe of wat. Nou ja, en heel veel wist ik niet. Ik wist dat ze meervoudig gehandicapt was en dat ze overleden is. En omdat ze geen longetjes had. Ja, dus dan kan een kindje niet leven, dat snapte ik ook wel. Maar toen gingen ze mij uitleggen waardoor een kindje geen longetjes krijgt. En in welke week er dan iets mis kan gaan. En als ik dan wist waaraan ze overleden was en of dat een bepaald syndroom was of iets dergelijks. Ja, dan konden ze mij wel vertellen of het erfelijk was, ja of nee. Maar toen heb ik dat allemaal aangeleverd. En toen hebben ze mij wel verteld, nou ja, in de zesde week, dan moeten die nieren aangelegd worden. En als die niet goed aangelegd worden, kan het geen longetjes ontwikkelen. Nou, vertel dat maar eens aan een mevrouw die net een paar weken zwanger is. Dat is niet zo heel fijn om te horen. En dat geeft wel wat stress.
Hoe is jouw zesde week toen geweest?
Niet. Dat trek je niet. Dan ben je echt wel behoorlijk van de waps. En dan weet je niet zo goed hoe of wat. En ze kunnen je niks laten zien. Want pas bij de 20e week kunnen ze zien of de niertjes zich ontwikkeld hebben.
Dus eigenlijk heb je 14 weken in de stress gezeten.
Ja, dat kan wel kloppen, ja. Dus heel veel mensen hebben me wel geprobeerd te gerust te stellen. Maar met de 20 weken toen had ik wel echt zoiets van gelukkig, ze zitten daar. Dus het heeft wel heel veel gevolgen, ook voor daarna.
Wat is nou het echte verschil tussen hoe jullie er nu als gezin mee omgaan en hoe jullie er voor 1999 als gezin mee omgingen?
Nu is het nog fijner om erover te praten. Omdat je nu iets tastbaars hebt. En toen wij kleiner waren, wisten we dat Femke er was geweest. En wij wisten dat we een grote zus hadden gehad. Maar papa en mama hadden het er nooit over. En nu hebben we het er wel over. Want ze is er ook.